We gaan gelijk beginnen. 2008 was een heel interessant jaar. En om heel veel redenen. Microsoft die kwam met Vista. We waren met Vista bezig. Was op zich interessant. Maar er waren eigenlijk nog veel meer interessante zaken bezig als we kijken over de hele wereld heen. Bush, zoals jullie weten, was verwikkeld in een aantal oorlogen. Bush die was bezig in Irak, in Afghanistan. Maar om verschillende redenen, zoals jullie hopelijk wel weten. Maar er waren eigenlijk nog veel meer dreigingen gaande. Ook vanuit Iran was er een dreiging. En de dreiging daar was dat Iran was bezig met het verrijken van uranium. En het verrijken van uranium kan je eigenlijk met twee doelen doen. Eén is voor het onderzoek naar allerlei ziektes, bijvoorbeeld voor kanker. Maar het andere is om uiteindelijk een kernwapen te maken. Nou, Iran die gaf heel duidelijk aan, wij doen het voor het medische onderzoek. Maar de rest van de westerse wereld was daar niet zo van overtuigd. Dus eigenlijk wou onder andere Amerika en nog wat andere westerse landen wilden heel graag dat atoomprogramma vertragen. Alleen hoe doe je dat? Kijk, het makkelijkste is gewoon door allemaal bommen en granaten op Iran te gooien, op die faciliteiten die bezig zijn om dat uranium te verrijken. Maar dat is niet zo makkelijk. Ten eerste is het heel duur en hoe verkoop je dat aan je burgers? Dus voor Bush was dat heel moeilijk. Dus uiteindelijk heeft Bush, nou, in samenwerking met nog andere landen, hebben ze eigenlijk het eerste digitale wapen ontwikkeld. En dat wapen dat heet Stuxnet. Nou, wie kent Stuxnet? Bijna iedereen, ja. Fascinerend stukje malware. Ik had er ook van gehoord, maar ik heb me er onlangs helemaal in verdiept. En het is echt briljant. Het is afhankelijk van je politieke voorkeur is het misschien jammer dat het hiervoor wordt ingezet. Dat moet je zelf weten. Maar de malware aan zich is briljant. Wat deed het namelijk? Het infecteerde Windows-PC's, om te beginnen. En op het moment dat het een Windows-PC had geïnfecteerd, keek het of er bepaalde Siemens-software op geïnstalleerd was. Als dat zo was, keek het of die Siemens-software een zogenaamde PLC aanstuurde, een programmeerbare logische controller. En als jullie wel eens Discovery Channel kijken, dan zie je bij How It's Made, zie je hoe ze een of ander product aan het maken zijn met mooie apparatuur die van alles nog wat doet. Goede kans dat daar een PLC op aangesloten zit om dat apparaat aan te sturen. Stuxnet, het stukje malware, fascinerend om heel veel redenen. Een van de redenen is het feit dat er 5 zero-day exploits in misbruikt werden. Toen de tijd, want we hebben het nu dus over 8 jaar geleden, kostte die per stuk ongeveer 2 ton. Dus er ging ongeveer 1 miljoen aan zero-day exploits, werd er even doorheen gebrand. Op het moment dat het een Windows-PC aantrof, en daar was die Siemens software op geïnstalleerd en het wist zo'n PLC te vinden, infecteerde die uiteindelijk zo'n PLC. En wat deed die vervolgens? Helemaal niets. Nou, bijna niets. Wat die deed was, 3 weken lang monitorde die wat voor data er allemaal heen en weer ging op het moment dat alles goed ging. Dus je kan je voorstellen, dit is zo'n nucleaire faciliteit. Je ziet die centrifuges, die dingen die draaien op ongeveer 100 keer de snelheid van je wasmachine thuis. Daar wordt gas in gepompt, wordt gecentrifugeerd. Nou, daar komt weer iets anders uit. Dat proces herhalen ze een paar keer. En uiteindelijk heb je verrijkt uranium. Stuxnet keek dus van wat gebeurt er nou? Wat voor data wordt er nou allemaal teruggespeeld naar die operators? Je kan je voorstellen, dit is allemaal, het moet allemaal wel goed gaan. Dus je hebt operators die kijken gewoon de hele dag van, draai die dingen op de juiste snelheid? Gaat er op het juiste moment gas in, gas uit, et cetera? En Stuxnet hield dat allemaal bij. En na 3 weken begon het pas echt wat te doen. Vervolgens ging die centrifuges, die dingen die je hier op het plaatje ziet, ging die vervolgens sneller laten draaien of misschien langzamer en allemaal een beetje random. Met als gevolg dat die dingen veel harder slijten dan waarvoor ze origineel bedacht waren. En het was dus niet te voorspellen, maar op een gegeven moment viel zo'n ding letterlijk om. Zo'n ding ontplofte gewoon. En je kan je voorstellen, want dit is echt zoals het eruit ziet, alleen dan heb je er 1000 op een rij. Als zo'n ding ontploft, als zo'n ding omvalt, dan neemt hij er nog 10 of 20 mee in zijn graf. Is toch fascinerend? Is toch een prachtig stukje malware? Mooi, hè? 8 jaar geleden. En als je het hebt over digitale aanvallen, stond het toen nog in de kinderschoenen. Dus moet je nagaan waar we vandaag de dag mee te maken hebben. En nu denk je misschien, ja, hartstikke leuk, maar ik verrijk geen uranium. Dat hoop ik. Tenminste, het ligt eraan in welke industrie je bezig bent. Maar wij zien dit ook bij klanten. Dit soort aanvallen. Dit soort geavanceerde stukjes malware. Dat is eigenlijk een intro eventjes op deze slide. Als we kijken hoe de attacks, de aanvallen, hoe zich die ontwikkeld hebben. Zagen we in het begin, en dan hebben we het echt over de XP-tijdperk, zagen we allemaal script kiddies. En dat waren IT-enthousiastelingen, die wisten allemaal tooltjes te downloaden van het internet. En uiteindelijk dan ergens binnen te dringen. En dat was eigenlijk het doel. Gewoon om aan te tonen, hè, om een soort van kick te krijgen van kijk, we kunnen binnenkomen bij een organisatie. Maar als we later in de tijd kijken, in één keer zag ook de georganiseerde misdaad zag het licht. En nou, die kennen we allemaal, hè? Ransomware. Wie heeft er wel eens mee te maken gehad? Ransomware. Ja, ik zie heel voorzichtig. Ja, toch, ik wel. Of binnen je organisatie, dat ik het zo vragen. Ja, hè, toch, ja, dan zijn wat meer mensen bereid toe te geven. Dus daar moeten we iets aan doen. Dat is echt een groot probleem. Maar de engste groep is eigenlijk die derde. En dat zijn de statelijke actoren. Dus complete landen die elkaar digitaal aanvallen. En dat is erg lastig. Zo'n Stuxnet, daar kan je vanuit gaan, daar hebben honderden, zo niet duizenden mensen aan gewerkt. Over een periode van x aantal jaar, met een onbeperkt budget. Dus wat doe je daartegen? Dat is echt heel moeilijk. Daar gaan we het even over hebben. Mijn naam is Pieter Wichleven, ik werk bij Microsoft. Ik ben gespecialiseerd in Windows 10. En ik help organisaties om technische blokkers te verwijderen om uiteindelijk Windows 10 te omarmen. Ik wil jullie graag meenemen in de nieuwe investeringen als we het hebben over Windows 10. En als we kijken naar de investeringen die we daar gedaan hebben, kan je die verdelen over een aantal soort van pillars. Dit is eigenlijk het mentale plaatje wat wij hebben. En een belangrijk ding daarbij is dat we een onderscheid maken tussen pre-breach en post-breach. Pre, heel simpel, hè? We gaan weer, zoals we altijd doen, hogere muren bouwen, hogere hekken en hopen dat die aanvaller daar niet overheen kan. Maar we weten ook inmiddels uit ervaring dat alleen maar voorkomen niet voldoende is. Dus we moeten ook iets doen op het moment dat jouw organisatie compromised is of machines aangevallen zijn, moeten we uiteindelijk zicht daarop hebben. We moeten weten waar zijn ze binnengekomen, hoe zijn ze binnengekomen en hoe gaan we ze uiteindelijk weer uit de deur werken. Dat weet je nu nog niet vaak. Dus ik ga jullie even door deze soort pillars heen nemen. We hebben maar, nou wat is het nu nog? Iets minder dan 40 minuten. Dus ik ga eigenlijk de leukste ertussen uitpakken. Want allemaal bespreken, dat zou te snel gaan. Voordat we dat doen, want jullie hebben ongetwijfeld nu Windows 7. Gaan we even gemakshalve vanuit. Wat heb je daar nou aan beveiliging? Nou, als je kijkt naar pre-breach, heb je wel wat dingen. Hè? Je hebt Windows Update die elke maand netjes met je updates komt. Misschien heb je een TPM. Maar hoe zit het met identity protection? Je hebt nu op Windows 7 heb je alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord. En op het moment dat die uitlekt, ja, is het eigenlijk al game over. Heeft iemand toegang tot jouw PC? Of een andere PC die ook domain joined is? En post-breach heb je helemaal niks. Op het moment dat jij compromised bent, hoe kom je daarachter? Misschien krijg je ergens wel een alert dat er iets mis is, maar echt heel veel informatie heb je niet. Op het moment dat je jouw devices gaat upgraden naar Windows 10, dus je pakt die bestaande PC die al een tijdje in gebruik is, en je doet een in-place upgrade naar Windows 10, krijg je er wat beveiliging voor terug. En dat is op zich al heel goed, hè? Je krijgt Trusted Boot, je krijgt Edge, waarvan je nu waarschijnlijk denkt, gebruiken we niet, we hebben IE of een andere browser. Hopelijk ga je over op Edge, kom ik zo op terug. Windows Hello, wie heeft wel eens de Windows Hello demo gezien, dat je aanlogt met behulp van facial recognition? Nou, ongeveer de helft, oké. Okay. Windows Information Protection ga ik het ook even over hebben. Dus je krijgt wel wat dingen ervoor terug. Je krijgt wel wat security. Maar als je het nou echt goed wil doen, dan moet je of vanaf Windows 8 upgraden, 64-bit, of een schone installatie doen op een device die UEFI ondersteunt. Of UEFI. En dat zorgt ervoor dat op het moment dat jij je PC aanzet, kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat tot het moment dat Windows geladen is, kunnen we met, nou, je moet in security landschap nooit 100% zekerheid zeggen, dat is een hele gevaarlijke uitspraak, maar een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we garanderen dat jouw device, dat er niet gerommeld is met dat opstartproces. Op het moment dat jij nog van een legacy BIOS gebruik maakt, zien we heel vaak dat er bijvoorbeeld een bootkit gebruikt wordt. Dus wat gebeurt er? De MBR wordt geladen, vervolgens een bootkit, dus een bepaald virus, en die laat vervolgens Windows. Dus eigenlijk wordt Windows al geladen onder een stukje malware. En dan is het al game over. Dan kan Windows beveiligen wat ze willen, maar dat heeft geen zin meer. We zijn de controle kwijt. Dus dit is belangrijk. Dan gaan we het nu hebben over deze soort pillars. We gaan even kijken hoe ver we komen in verband met de tijd. Als eerste device protection. Daar is ook heel veel in veranderd. Dus kijken naar Windows 7. Hè. Wat had Windows 7 nou voor device protection? Nou, niet zo heel veel. En als we echt kijken over de hardware. TPM was toen misschien alleen op de high-end modellen. Nu, mijn schoonmoeder heeft een TPM in haar telefoon. Dat weet ze niet. Ze heeft geen flauw idee wat het is. Maar dat heeft ze wel. Dus TPM zien we nu terug op echt de goedkopere devices. De consumer devices zien we het al in terug. En dat kunnen we heel goed gebruiken om zaken beter te beveiligen. Hetzelfde geldt voor virtualisatie. Dus hardwarematige ondersteuning voor virtualisatie. In Windows 10 is dat misschien wel het allerbelangrijkste wat we gaan gebruiken. En op de volgende slide ga ik je uitleggen waarom. Wat hebben we nog meer? Nou, bijvoorbeeld de facial recognitions of de camera's, hè, die zijn ingebouwd. Niet de standaard Skype webcams, maar echt professionele infrarood camera's. Zien we steeds vaker en dat ja, hopen we uiteraard nog meer te gaan zien. Maar waarom is nou die virtualisatie zo belangrijk? En dat ga je gedurende deze presentatie, blijf je dat woord terug horen komen. Belangrijkste is eigenlijk als je kijkt naar een platform. En het maakt niet eens zozeer uit of dat Windows is, of Mac, of Android, of iOS, of maakt niet uit. Min of meer is de architectuur wat je hier op het plaatje ziet. Dus we hebben, als je van de onderkant naar de bovenkant redeneert, onderaan hebben we de hardware, daarbovenop hebben we de firmware draaien. Vervolgens hebben we een stukje kernel. Dan bovenop hebben we een platform wat het draaien van applicaties mogelijk maakt. En daarbovenop de applicatie zelf. Je Outlook, Word, whatever. Heb je het over mobiele platformen, dus bijvoorbeeld een iOS, een Windows Mobile. Daar heb je eigenlijk onder de applicaties en boven de Windows Platform Service heb je nog een laagje en dat is de sandboxing. Dus dat is hartstikke goed, een sandbox. Het enige wat we zien in de praktijk, is dat alsnog worden nog wel eens exploits gevonden, waardoor men uit die sandbox kan springen. En op het moment dat dat lukt en je weet vervolgens toegang te krijgen tot de kernel, is het game over. Is het einde oefening. Vanaf dat moment heb jij toegang tot die volledige PC en ongeacht wat voor beveiliging je denkt te hebben, is game over. Hoe gaan we dat oplossen? Als volgt. En dit is waar die virtualisatie in beeld komt. Wat we gaan doen is met behulp van onze hypervisor, dus Hyper-V, gaan we uiteindelijk een extra virtual machine gaan we aanzetten. Ik noem het even voor het gemak virtual machine. Een heel klein stukje software wat opspint. En daar gaan we vervolgens bepaalde systeemkritische componenten gaan we verplaatsen vanaf die normale Windows kernel mode naar die aparte virtual machine. En het grote voordeel daarbij, op het moment, het voorbeeld wat ik net aangaf. Iemand weet toegang te krijgen, iemand vindt een fout of een lek in een bepaalde applicatie, weet vervolgens ook nog toegang te krijgen tot de kernel, dan houdt het op. Want ze kunnen vervolgens niet bij die aparte virtual machine. Er blijven nog eigenlijk twee gebieden waarop je nog steeds, als je dat zou willen misbruiken, waar je het dan in moet zoeken. En dan moet je of de firmware moet je aanvallen, dus dan zit je echt heel dicht tegen de hardware aan, of je moet iets vinden in Hyper-V, een bepaalde exploit. En dat gaat ongetwijfeld gebeuren, maar als je kijkt wat die hele attack surface is van normaal die kernel mode, dan heb je het over gigabytes. En als je het hebt over de firmware en over Hyper-V, heb je het eerder over megabytes. Dus dat zijn twee verschillende werelden. Dus de attack surface wordt een stuk kleiner en op het moment dat we iets vinden in het wild, gaan we dat uiteraard patchen. Dus het is fundamenteel een beter stukje beveiliging. En dit gaan we met heel veel componenten in Windows 10 gaan we hier gebruik van maken. Ga ik je laten zien. We gaan even door naar threat resistance. Wie kent Smart Screen? Ongeveer een derde. Smart Screen is een zeer ondergewaardeerd stukje software in Windows. Het zorgt er eigenlijk voor dat op het moment dat jij in Internet Explorer of in Edge naar een bepaalde site browst, wordt daar gekeken wat is de reputatie van deze site. En op het moment dat dat niet goed is, wordt het eigenlijk geblokkeerd. En datzelfde doen we met executables, al komen ze van USB-stick. We kijken gewoon, is dat ding gesigned, hebben we hem vaker gezien. Wat is de reputatie, is die gedownload van het internet, whatever. En op basis daarvan houden we hem wel of niet tegen. 97% van de malware wordt tegengehouden door smartscreen. Behoorlijk ondergewaardeerd. Maar goed, waar gaat het vervolgens wel fout? En dat is 9 van de 10 keer via de browser. En dan zou je denken, ja, wacht eens even, browser. Nee. Bij onze organisatie zijn het de e-mailtjes die binnenkomen. Hè, mensen worden dan, uiteindelijk worden ze geforceerd of ze worden gelokt om een bepaalde link te klikken. En dan komt de malware binnen. Dat klopt, maar ja, 3 keer raden. Ze klikken op een link en vervolgens zorgt die browser ervoor dat een stukje malware wordt gedownload. Dus we moeten iets met die browser doen. En in ons geval is dat Edge. En waarom niet Internet Explorer? Heel simpel, op het moment dat we iets aanpassen aan Internet Explorer, iets wat wij innovatie noemen, dan worden we ongeveer een minuut later worden we helemaal plat gebeld met enterprises die ons de huid vol schelden omdat hun interne webapplicaties het niet meer doen. IE kunnen we heel weinig aan veranderen. Dus alle innovatie gaat naar Edge. Edge willen we dus ook veiliger maken. Nou, hoe doen we dat? Even heel kort. Er is een library binnen Windows, win32k.sys, een hele oude library. We zien dat daar heel vaak misbruik van gemaakt wordt. Het probleem alleen, en dat is een beetje hetzelfde, we willen niet dat bepaalde applicaties stuk gaan. Dus zodra wij dat bestand gaan aanpassen, worden we door diezelfde organisaties gebeld, van Microsoft, mijn applicaties doen het niet meer. Dus we hebben gekeken voor Edge en voor Flash, hebben we eigenlijk gemeten van hoeveel van die libraries worden er nou daadwerkelijk gebruikt. En het bleek dus dat dat maar 40% was. Dus we hebben Edge niet aangepast, we hebben die win32k.sys niet aangepast, maar we hebben er een soort van filter tussen gezet. Waarbij we hebben gezegd alleen die APIs of die libraries mag je gebruiken en de rest wordt gewoon snoeihard geblokkeerd. Daarnaast werken we heel hard met Adobe om dat veiliger te maken. En nu denken jullie misschien, ja, wacht eens even, Adobe, maar dat is sowieso dood. Hè? Daar moet je niks meer mee doen. En ook dat is waar, maar de realiteit is, het wordt nog veel gebruikt. Dus de markt bepaalt, totdat het nog veel gebruikt wordt, zullen wij het ondersteunen en zullen wij het beveiligen. Maar what's next? Hoe zorg je er nou voor dat je de volgende ransomware tegengaat? Hoe zorg je nou echt ervoor dat die Edge browser nog meer secure wordt? Een heel klein filmpje, misschien hebben jullie het gezien tijdens Ignite of tijdens een recording van Ignite. Een klein filmpje hoe wij denken om dat te gaan aanpakken.
The internet has completely changed the way we work and do business. It's hard to imagine a world without it. Today, attacks frequently target the browser, any browser, as a way to breach organizations and access their data. So it's critical that we make it a safe place. With Windows Defender Application Guard, we want to make your experiences just that, safe and secure. We're excited to show you this in Microsoft Edge. Websites that are considered untrustworthy by your business or enterprise will automatically launch Microsoft Edge in an isolated session. These sessions are visually different to ensure users understand they're in a more secure browsing environment. Enterprise administrators have full control to decide which sites the organization trusts and which launch protected with Application Guard. Our patented hardware virtualization technology extends beyond the kernel level, protecting your network from malware, viruses, vulnerabilities, and even zero-day attacks. This lightweight virtual machine isolates malicious activity coming from the web, preventing it from reaching the underlying operating system, apps, and data. If the user encounters malicious content, it's contained within Application Guard. The user can close this session without impacting their PC or network. So as your employees browse the web, Application Guard and Microsoft Edge keep your business network safe and secure.
Wederom gaan we dus die virtualisatie gebruiken om eigenlijk Edge in te isoleren. Zou het nou niet prachtig zijn dat je eindgebruikers kan je gewoon vertellen, joh, maakt niet uit wat je doet op het web. Hè, al download jij de laatste ransomware op het moment dat die ransomware wordt uitgevoerd, gaat die ransomware eigenlijk een soort van virtual machine encrypten. Nou, succes, mag je best doen. Zodra de Edge browser gesloten wordt, wordt je hele virtual machine opgedoekt en ben je er vanaf. Daar gaan we naartoe, daar zijn we nog niet. We gaan in de eerste helft van volgend jaar, komt deze feature als eerste eruit. Dat doen we nog niet helemaal wat ik net beschreven heb. In principe kan je dan uiteindelijk een whitelist aanmaken van bijvoorbeeld interne applicaties of applicaties die je vertrouwt. En de rest wordt vervolgens geblokkeerd met behulp van, of geïsoleerd met behulp van deze technologie. Je kan dan alleen nog niet alles. Je kan niet files opslaan bijvoorbeeld. Je kan wel printen vanuit die soort van virtual machine. En we gaan in de tweede helft van volgend jaar gaan we ook daaraan werken. Dat je als eindgebruiker uiteindelijk in de wereld komt waarbij je niet zoveel merkt in wat voor omgeving je nou zit te werken. Dus je hebt wel alle functionaliteit, maar je hebt 100% van die bescherming tot je beschikking. Nou, hoe werkt dat? Wederom virtualisatie. Maar dit keer net iets anders. Je ziet in het midden de normale Windows-wereld zoals we die al jaren kennen. We zien aan de rechterkant, waar we het net over hadden gehad, de isolatie van bepaalde systeemkritische processen. En aan de linkerkant zien we nu iets nieuws. Dit is eigenlijk die mini virtual machine waar uiteindelijk Edge op draait. Dus als eindgebruiker zie je niet zoveel verschil. Maar alles wat je doet, gebeurt in die container die we daarna gewoon netjes wegpoetsen op het moment dat je hem sluit. Dus ik denk dat dat heel erg gaat helpen, uiteindelijk een veiliger web. We werken samen met Bromium. Wie kent Bromium? Wel eens van gehoord? Eén iemand? Oké. Waanzinnig mooie technologie, een third-party oplossing. En die isoleert eigenlijk ook dit soort applicaties. Dat is het grote verschil. Wij zijn nu bezig met het isoleren van systeemkritische processen. Terwijl dit eigenlijk onze eerste end-user applicatie is, die we ook op die manier gaan isoleren. En Bromium doet dat al een paar jaar. Mocht je budget het toelaten, zou ik er zeker even naar kijken. Wij werken daar nou mee samen om die technologie ook in ons platform te verwerken. Wie heeft er wel eens gehoord van DeviceGuard? Oké, nou heel kort eventjes. Met DeviceGuard, AppLocker. Laat het zo zeggen, wie kent AppLocker? Oké, bijna iedereen. AppLocker, prachtig mooie technologie. Hè? Kan je een soort van whitelist aanmaken van applicaties die je wel mag draaien. En de rest wordt automatisch geblokt. Het enige nadeel van AppLocker, op het moment dat jij mij een PC geeft en ik weet daar local adminrechten op te bemachtigen, en ook al staat AppLocker aan, het is gewoon game over. Het is misschien een gebrek aan tijd of kennis, maar technisch gezien, het eerste wat je doet is gewoon AppLocker uitzetten. Dus dat is een leuke oplossing, heel goed, maar met DeviceGuard kan je een stapje verder. Ook hierbij gebruiken we die virtualisatie. Wat we doen, op het moment dat je nu eigenlijk die whitelist aanmaakt, is heel erg vergelijkbaar met AppLocker, dan laat je die vervolgens signen. Dat kan of door Microsoft zijn, of door jouw eigen PKI of iets. Vervolgens kan je die policy kan je uitrollen naar jouw devices. En dat wordt vervolgens opgeslagen in wederom een aparte virtual machine. Waardoor zelfs al heeft iemand local adminrechten op jouw machine, kan die niet die policy omzeilen. Prachtig voor bepaalde oplossingen. Pinautomaat, vandaag nog doen. Vandaag uitrollen. Want je hebt maar één applicatie. En die desnoods zeg je van, nou, alles wat gesigned is door die partij, mag je ook nog updaten. Super makkelijk. Maar hoe zit het op het moment dat je elke dag 100 nieuwe tooltjes downloadt en ja, jouw IT-organisatie heeft vervolgens 14 FTE nodig om die whitelist te onderhouden? Dat schiet ook niet op. Dus daar zijn we wel mee bezig. En er zijn nu al wel wat workarounds. Je kan met SSCM. Kan je zo instellen dat alles wat door SSCM gepusht wordt, automatisch op die whitelist terechtkomt. En volgend jaar of later dit jaar ga je daar nog meer over horen, over de verbeteringen. Dan gaan we naar een van mijn favorieten, naar Identity Protection, Windows Hello en Credential Guard. Nou, waarom zijn wachtwoorden, waar we het in Windows 7, we hadden het er net over, waarom zijn wachtwoorden nou zo slecht? Iedereen weet het. Het is super makkelijk, heel goedkoop wachtwoorden. We hebben er allemaal tientallen. Ik heb op een gegeven moment, zat ik tv te kijken en toen zag ik van de Jimmy Kimmel Show, zag ik een fantastisch mooi fragment waarbij ze gewoon de straat op gingen en hebben ze eigenlijk gewoon aan mensen gevraagd, wat is je wachtwoord?
Cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently?
Oh, sorry.
It is my dog's name and the year I graduated from high school.
Oh, what kind of dog do you have?
I have a Chihuahua Papillon.
And what's his name?
Jameson.
Jameson. And where'd you go to school?
I went to school back in Greensburg, Pennsylvania.
What school?
Hempfield Area Senior High School.
Oh, when did you graduate?
In 2009.
Oh, great.
It's like my cat's name and then just like a random number.
Okay. But, and you had this cat for a while?
Yeah, she's my childhood pet.
Aw. And what's her name?
Her name is Jolie.
Jolie. Mm-hmm. So like a password of yours would be Jolie and then a number.
Yeah.
Like number one?
Like my birthday.
Oh, when is your birthday?
June 12th.
Oh, nice. And what year were you born?
95.
Oh, great. Mm-hmm. So Jolie, 6, 12, 95.
Yes.
Got it.
So you mean to give my password right now? No, I cannot do that.
But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not.
Oh, my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, 8, and then Israel. It's only 3, but it's, you know, it's, for me it's strong enough.
Ireland, 1, 2, 3, 4.
Gemma, 1, 2, 3. Spelled G-E-M-M-A.
Well, most of them are Italian.
Oh, beautiful.
Yeah,
Like, what's a good Italian password?
My grandma's name.
What's your grandma's name?
Maria.
Maria. So Maria is your password?
Oh yeah, now you know my password. Oh yeah.
Zo makkelijk kan het zijn. Je hoeft helemaal geen exploit voor 2 ton te kopen. Overigens kost die nu 95.000 per stuk. Dus mocht je nog een oude sok hebben met dat geld, leuke investering. Maar het kan nog veel makkelijker. Je kan ook met $1000 kom je ook een heel eind. Er is onderzoek gedaan naar wie of hoeveel mensen bereid zijn om hun corporate wachtwoord te verkopen voor iets minder dan $1000. En wereldwijd is dat 1 op de 5. 1 op de 5 mensen zegt prima, geef mij $1000, heb jij voor mij mijn corporate wachtwoord. In Nederland, vraag me niet waarom, maar we doen het marginaal beter. Wat is het, 1 op de 8, zoiets. Maar alsnog verontrustend. Dus we willen af van wachtwoorden. We willen af van wachtwoorden alleen. Dit kwam vorige week nog in het nieuws. Hebben jullie vast wel voorbij zien komen. Yahoo gaf toe, 500 miljoen accounts zijn compromised. En ik was gechoqueerd. Eerlijk waar, ik was gechoqueerd. En niet omdat er 500 miljoen accounts gelekt waren. Want dat gebeurt, het is overigens wel een hoop. Maar dit soort dingen, dit gebeurt wekelijks. Maar ik had geen flauw idee dat Yahoo nog 500 miljoen gebruikers had. Je ziet wel eens iemand met een Yahoo e-mailadres. Dan weet je gelijk, die is 150 jaar zit hij op het internet of zo. Weet je, dat is een uitstervend terras. Nou, ik wil niemand beledigen. Maar goed, dus ik was gechoqueerd. En we hebben tientallen van dit soort slides met allemaal organisaties die compromised worden. En hoe komt dat nou? Het is eigenlijk heel simpel. Het komt omdat we gebruik maken van symmetrische wachtwoorden. En dat, wat betekent symmetrische wachtwoorden? Ik heb een geheim, mijn wachtwoord, en een partij waar ik authenticeer, die heeft dat ook. Misschien is dat dan wel met een bepaalde hash, hebben ze er iets mee gedaan, en een salt, en weet ik veel wat. Maar in heel vaak, of heel veel gevallen, kunnen ze uiteindelijk, op het moment dat gehackt wordt gekopieerd, kunnen ze dat terugrelateren met bepaalde rainbow attacks, en et cetera. Kunnen ze jouw wachtwoord achterhalen? Daar moeten we vanaf. We moeten van symmetrische wachtwoorden moeten we vanaf. En in Windows gaan we dat ook doen, uiteraard. Het mooiste zou zijn als iedereen smartcards gebruikt. Met een certificaat erop. Maar wat is het nadeel van smartcards? Dat was misschien 5 of 10 jaar terug een goede oplossing. Maar hoe doe jij een smartcard in je telefoon? Of in een kleine tablet? Dan moet je een USB smartcard reader gaan gebruiken. Ook niet ideaal. Dus Microsoft is daarover na gaan denken en die heeft uiteindelijk Windows Hello for Business bedacht. En wat het een beetje is, het is zoals een smartcard, maar uiteindelijk is jouw device is de smartcard en de smartcard reader. En we slaan dat op met behulp, dat certificaat met jouw private key slaan we op in de TPM. En dat kan je vervolgens unlocken, die TPM unlock je met behulp van of biometrie Dus dat zijn de Windows Hello demo's die jullie ongetwijfeld wel een keer gezien hebben. Iemand, ik heb het hier ook, op het moment dat ik naar mijn device loop, wordt die eigenlijk al unlocked, omdat mijn gezicht herkend wordt. Maar wat je ook kan doen, en dat is een nieuwe investering die we gedaan hebben, of een nieuwe ontwikkeling in de Anniversary Update, is gebruik maken van het Companion Device Framework. Op de volgende slide hebben we daar iets meer van. Ik zal een klein demootje geven. Dus je gebruikt een device wat je hebt, een bekend device, en vervolgens unlock je die private key waarmee je kan authenticeren, die beveiligd is met jouw TPM. Dat is een beetje het idee. Dus uiteindelijk heb je dan iets wat je hebt, hè, jouw device, en misschien iets wat je bent in verband met facial recognition. Nieuw is dus het Companion Device Framework. Daar kan je vervolgens extra factoren toevoegen. Je kan het op meerdere manieren kan je het inrichten. Eén daarvan is dat je zegt, ik wil niet alleen dat mijn device een factor is en mijn gezicht een factor, maar ik wil ook nog dat mijn telefoon bijvoorbeeld een factor is. Of NFC, wat in retail handig kan zijn. Dat je even met je telefoon tegen je device aantapt. In de enterprise zijn ze daar denk ik iets minder blij mee. Maar het is een optie. Ik ga je laten zien hoe dat werkt. Ik lock mijn device, moet ik snel opzij lopen, anders dan wordt die automatisch geunlocked. Kijk, je ziet Looking for You. Ik kan misschien wel even laten zien. Kijk, op het moment dat ik ervoor ga staan. Dit werkt briljant. Zo simpel is het. Maar ik kan ook mijn telefoon gebruiken. Dus ik heb mijn device enrolled en mijn telefoon gekoppeld. Die communiceren met Bluetooth. Dus je zou het zelfs nog in een vliegtuig kunnen doen. Op het moment dat ik mijn telefoon unlock, heb ik een taal gemaakt met daarop mijn device. En ik ben unlocked. Je kan instellen dat je ook nog met behulp van facial recognition op je telefoon moet authenticeren. En zo kan je meer devices toevoegen als extra factoren. En dit is nu uiteraard, als Microsoft zijnde, als brave burger, laten we dit zien op een Windows 10 Mobile. Maar dit komt ook voor Android en ook voor iOS. Oh ja, overigens ook voor Edge integratie, kan ik ook wel even snel laten zien. Want bij Windows aanloggen is één ding. Maar hoe zit het met websites, om maar wat te noemen? Of andere applicaties? Uiteindelijk kunnen we hier gebruik van maken op andere toepassingen. Of in je browser, of applicaties, die roepen gewoon dit framework aan en Windows doet de rest. Dus op het moment dat ik nu, dit is dus gewoon een website, hier kan je zelf ook naartoe browsen als je dat zou willen. En ik authenticeer. En ik ben aangelogd. Dus ik heb geen wachtwoord hoeven intikken. Is toch mooi? Is toch prachtig? Ik vind het prachtig althans. Ik ben de enige. Oké. Dat is één ding. We hebben nog 12 minuten op de klok. Ik ga jullie nog even iets vertellen over Pass the Hash. Wie kent Pass the Hash? Ja, serieus probleem, hè? Het was 15 jaar geleden een theoretisch probleem. Maar sinds een jaar of 10 is het echt een praktisch probleem. Pass the Hash, even in een nutshell voor degenen die er niet bekend mee zijn. Op het moment dat een aanvaller toegang weet te krijgen tot jouw machine, gaat hij niet achter jouw username en je password aan. Maar hij gaat achter jouw token. Op het moment dat jij authenticeert, wordt onder de motorkap, wordt door een LSA-service binnen Windows, wordt een token gegenereerd. En op het moment dat iemand dat token kan extraheren van jouw device, kunnen ze vervolgens op elke andere willekeurige machine, kunnen ze dat token gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde resources die eigenlijk alleen voor jou toegankelijk waren. En wat nog vervelender is, op het moment dat ik dat doe, dus ik heb een device van jullie, je geeft me een device, ik weet local adminrechten te krijgen om wat voor manier dan ook, en ik draai bepaalde tooling, en een van de bekende is Mimikatz. Open source dingetje, kan je downloaden, is prachtig. Moet je op je werk, moet je proberen, dat is leuk. Voor je security officer staat waarschijnlijk binnen een minuut aan je bureau. Maar je kan vervolgens, kan je al die, we noemen het even secrets voor het gemak, al die tokens van iedereen die ooit is aangelogd op die machine, kan ik vervolgens extraheren. Dus is er bij jullie de IT-administrator aangelogd geweest, dat is prachtig. Heb ik al zijn rechten, in één keer. En wie hebben traditioneel gezien de meeste rechten binnen een organisatie? Wie wil een gokje doen? Zei iemand ik? Domeinadmin. Ja, domeinadmin heeft uiteraard heel veel resources, of toegang tot resources. Maar we zien ook dat degene die er als langst in dienst is, over het algemeen de meeste rechten heeft. Of heel veel rechten. We zijn goed in het rechten geven, maar weghalen is een heel ander verhaal. Maar goed, dat is even zomaar een leuk weetje. Dus wat gebeurt er? Een machine wordt gehackt. Vervolgens worden die tokens worden gedumpt. En vervolgens kan je daarmee toegang krijgen tot andere machines. Daarvan worden weer die tokens of geheimen worden gedumpt. En zo, als een soort van olievlek, kan binnen enkele minuten kan jouw hele netwerk worden overgenomen. Nou, 3 keer raden wat we eraan gaan doen. We gaan wederom, hè, dat is echt keyword van Windows 10, dat is isoleren. Uiteindelijk gaan we die service, die LSA-service binnen Windows, die verantwoordelijk is voor het genereren van die tokens, gaan we opslaan in een aparte virtual machine. Ik ga je laten zien hoe simpel het is om Mimikatz te draaien. Dus ik heb 2 virtual machines. Moet ik even de goede pakken. Ja, dit is gewoon een standaard Windows 10 machine, Active Directory joined, niks speciaals. Ik open een Elevated Command Prompt. Is dit een beetje te lezen achterin of moet ik het font iets omhoog schroeven? Ja, is te doen? Mooi. Nu is het game over met beveiliging. Ik heb local adminrecht op deze machine. Einde oefening. Voor elk besturingssysteem tot Windows 10 is het nu gewoon voorbij. Op het moment dat je Mimikatz downloadt, en ik zet even 2 commando's op mijn clipboard. Je start de tool. Het ding is dus open source. Nou, kan een aantal dingen voor je doen. Hij kan koffie voor je zetten, maar dat is niet waarom de meeste mensen die tool downloaden. 2 commando's. En hij spuugt alle zogenaamde secrets uit. En als ik nu naar boven scroll, zien we hier bijvoorbeeld mijn NTLM hash, een zogenaamd derived credential. Dit is wat we proberen te beschermen. Met behulp van deze hash kan ik nu naar een andere machine, gebruik ik weer Mimikatz, injecteer ik vervolgens deze hash in mijn token en kan ik bij jouw file server, mail server, whatever, alles. Met single sign-on. Prachtig. Super simpel, hè? Nou, hoe ziet dat eruit op het moment dat we dat op een machine doen waar Credential Guard aan staat? Dus ik start hier weer een Elevated Command Prompt. En even als bewijs dat we hier wel iets aan gedaan hebben. Dit is misschien wat lastig om te zien. Ik zal kijken of ik wat kan zoomen. Hoe ga ik dat doen? Ja, oh. Ik moet even de focus op iets anders zetten, maar alles is vol. Sorry. Kijk, je ziet hier dat Credential Guard draait. Dus we hebben nu eigenlijk een aparte virtual machine, waar vervolgens die LSA-service wordt daarin geïsoleerd. Dus ook als ik nu naar Task Manager ga, dan zie ik ook dat er een LSA-ISO.exe draait die daarvoor zorgt. Nou, op het moment dat we nu hetzelfde trucje gaan doen. Nou, ik kap er nu mee. Maar wat we nog wel zien, je ziet een LSA-isolated data. Dus die tool heeft een soort van support voor deze setup. Maar hij kan er niks mee. Uiteindelijk komt hij nu met een soort van encrypted key. Soms, hij crasht overigens niet altijd. Ik kan het nog eens een keer proberen, kijken wat hij dan doet. Nou, hij crasht weer. Maar in ieder geval, deze tool heeft herkend wel van, hey, dit is Windows 10, waarbij ze Credential Guard hebben aangezet. Maar hij kan niks meer. Dus het is op dit moment onmogelijk, en we hebben het nog niet gezien dat het omzeild is, om pass the hash te gebruiken. Dus dit is hopelijk het einde van pass the hash. Niet zozeer van identity theft, maar wel van pass the hash. Gaan we even door naar de laatste kolom. BitLocker, BitLocker to go, gaan we het niet over hebben. Dat kennen jullie hopelijk wel. BitLocker, veilig ding. Is nog niet echt, op dit moment niet gehackt, voor zover we weten. Alle hacks die mensen die claimen dat ze het gehackt hebben, kunnen we heel vaak weer leggen. Dus dat is even een ander verhaal. Heb ik jullie overtuigd, ja of nee? Mooi. Gaan we het even kort hebben over hoe we informatie nou beveiligen. Dat is de ideale wereld. Op het moment dat we de informatie goed beveiligen, is de rest minder belangrijk. Het is niet erg als mensen data stelen, als het maar beveiligd is. Voor of data at rest, dus echt gewoon data op je disk. Daar hebben we BitLocker voor, gaan we het even niet over hebben. Maar op Windows 7 bijvoorbeeld hadden we niks voor het scheiden van data. Hoe zorg je nou voor dat je company data en personal data, dat je dat kan scheiden? Helemaal in bring your own scenario's is het op zich wel leuk, dat als iemand tijdelijk voor jou gewerkt heeft, dat je vervolgens kan zeggen, weet je wat, ik laat al jouw persoonlijke foto's met rust en je Angry Bird high scores en weet ik het wat, maar we gaan alle company data gaan we wegpoetsen. En dat kunnen we met Windows Information Protection. Een nieuwe feature in de anniversary update sinds 2 augustus dit jaar. Een klein semi-grappig videootje over fouten in de enterprise.
Most data leaks, well, not really intentional. I manage IT for Relic Cloud's marketing org, which is 450 seats. Like any place around, people just can make mistakes. They try to upload confidential documents onto personal cloud storage.
Mute, right? Yeah, I think so.
What I would like to say is that is the stupidest idea I have ever heard.
Hello?
And copy and paste business information that's really confidential onto the non-corporate sites. We needed a solution that could tell the difference between the personal documents and those really critical business documents that need to be protected. Because a lot of people around here, they don't think. Microsoft's Enterprise Data Protection. I do sleep a little better, just a little.
Enterprise Data Protection, dat was eigenlijk de codenaam. Het is nu door onze marketingafdeling is het gerebrand naar Windows Information Protection. En met 3 minuten op de klok kan ik jullie nog precies even een kleine demo geven met hoe dat werkt. Wat je eigenlijk doet als organisatie, definieert 2 lijsten. 1 is met corporate applicaties en 1 met corporate locaties. Locatie kan zijn jouw SharePoint of jouw traditionele fileserver, maakt niet uit. Of een IPv4 adres, range, proxy server, you name it. En die lijst met corporate applicaties, kan je bijvoorbeeld zeggen Notepad of Acrobat PDF Reader, maakt niet uit. Die applicatie hoeft niet aangepast te worden. Maar alles wat door die applicatie heen gaat, mag alleen unencrypted worden opgeslagen op die lijst van corporate locaties. Dus bijvoorbeeld Notepad is voor mij een line of business critical application en alles wat daar doorheen gaat mag unencrypted op mijn SharePoint server komen te staan. En dat laatste wil je waarschijnlijk voor indexing en samenwerking en backup wil je het daar unencrypted hebben. Maar zodra iemand het op een USB-stick zet, wat duidelijk geen corporate locatie is, dan moet het encrypted worden. Klein voorbeeldje. Notepad is in mijn organisatie super kritisch. Dat kan, hè? Nou, op het moment dat ik hier zeg, dit is geheim, en ik sla het op, kan ik hier vervolgens aangeven of dit work of personal is. Mijn administrator heeft me nog die keuze toegelaten, maar dit kan je ook forceren, dat je geen keuze hebt. Dus ik noem dit geheim. En je ziet gelijk dat we hier een bannertje krijgen met deze applicatie is gemanaged door mijn organisatie. Dat kunnen we ook zien als ik bijvoorbeeld met WordPad, wat niet een corporate applicatie is, op het moment dat ik nu diezelfde file probeer te openen, je ziet hier ook file ownership, zie je in één keer een nieuwe kolom, krijg ik hier een access denied. Maar ja, ik ben natuurlijk maar gewoon eindgebruiker, ik heb geen flauw idee wat ik zojuist gedaan heb, dus ik ga hem copy en pasten. En op het moment dat ik dit doe, krijg je gelijk een melding met, joh, dit is corporate confidential informatie, het mag wel, maar we gaan het loggen. Dit kan je blokkeren, je kan het stil toelaten of je geeft deze waarschuwing. En nogmaals, deze oplossing is bedoeld tegen het per ongeluk lekken van data. Het expreslekken van data, dat kan je technisch gezien niet tegengaan. Oké, nou, met 9 seconden op de klok hebben we het volgens mij heel netjes gedaan. Ik hoop dat jullie begrijpen dat in ieder geval virtualisatie en isolatie, dat eigenlijk de toverwoorden zijn voor Windows 10. En dat we daarmee hopelijk gaan zorgen om het platform een stuk veiliger te maken. Dankjewel voor jullie tijd.